Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
Beleggerspanel.
De Italiaanse investeringsmaatschappij Exor legt 2,6 miljard euro neer voor 15% van de aandelen Philips. En beleggers schrikken van de problemen bij de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden. Dat en meer bespreek ik met de leden van het beleggerspanel. Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen. En Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalist bij eToro. Heren, welkom.
Welkom.
En wij beginnen uiteraard traditiegetrouw met jullie laatste transactie, Jean-Paul. Welke is dat?
Ja, voor mij is dat zijn aandelen Fortinet, cybersecurity bedrijf. Die hadden laatste kwartaalcijfers en dat ging keihard onderuit, 25%. En ik had ze nog niet, ik zat er al een tijdje naar te kijken. Ik denk, nou, dat is een mooie gelegenheid om ze dan iets goedkoper in te kopen.
Maar ze waren volgens mij ook niet heel erg optimistisch over de rest van het jaar, toch?
Nee, en dat is zo grappig. Kijk, je koopt zoiets voor de lange termijn. Cybersecurity is volgens mij een eerste levensbehoefte. Het is niet weg te denken. Dat wordt volgens mij een enorme groeimarkt. Die hele sector groeit ook. Als dan zo'n iets voorbij komt, denk je, nou, voor de lange termijn wil ik daar best wat van hebben.
Jij zat dan op het vinkentouw, maar je wacht op het moment.
Precies.
Is dat over het algemeen de strategie die je volgt?
Nou, in dit geval wel. Ik zou dat niet meteen tot een algemene strategie willen maken. Maar deze vind ik wel leuk om erbij te hebben.
Karel, sinaasappelsap.
Ja, klopt. Hartstikke aantrekkelijk. Want er wordt nog op heel weinig plekken ter wereld staan sinaasappelbomen. 70% in Brazilië en ook nog wat in Florida in de Verenigde Staten. Nou ja, twee problemen. Florida had je een citrusziekte, dus die oog mislukte. En in Brazilië, nou ja, door klimaatverandering vrieste daar nu af en toe in de winter. Dus had je ook een mislukte oogst. En het leuke van sinaasappelsap is dat die trends langer zijn dan bij andere grondstoffen. Want als je als boer tarwe wil gaan verbouwen, duurt het 6 à 12 maanden voordat je tarwe hebt. Sinaasappelbomen duren 3 à 4 jaar voordat ze sinaasappelen geven. Dus die trend zijn heel erg sterk. En het is nog een play met klimaatverandering.
Maar die trend die is er dan al wat langer. Want ik zag denk ik dat jij het over sinaasappel wilde gaan hebben. Ik denk, moet die toch even induiken. Dus ik op orange juice en sinaasappelsap beleggen. Kom ik begin van dit jaar een stukje tegen op beleggersbelangen. Geschreven door Karel Merks.
Klopt.
Mis het niet. Sinaasappelsap.
Klopt. Maar
dat is wel van de winter van 2023. Het is nu 15 augustus en je hebt de stap gewaagd.
Ja. Ja, klopt. Een paar weken geleden, toen was het vooral een analyse van, het is heel erg aantrekkelijk. Dit kan je als beleggingsidee meenemen. En nu heb ik het officieel zelf gedaan. En nu gaan we kijken.
Maar hoe werkt dat dan? Want het is volgens mij ook met contracten, met termijnhandel.
Klopt, er zijn drie verschillende mogelijkheden waarop je erin kan. Je hebt turbo's en futures voor de professionele belegger. En op het moment dat je wat minder ervaren hebt, dan adviseer ik om dat met turbo's te doen. Dan kan je toch een maximale hoeveelheid verliezen. En kan je niet in een hefboom verslikken, wat soms met futures geval is.
Jean-Paul, RTL7, zei over sinaasappelsap. Ik had het dus ook gemist. Ja, dit is net zo interessant als koper en goud. Ben jij al warm gemaakt?
Het gaat met pieken en dalen. Het is al een grappig onderwerp. Het is een van mijn beste transacties geweest. Maar dat gaat al zover terug naar 2005. Want toen had je, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, orkaan Katrina.
Ja,
was ook zo'n verhaal dat precies die periode, ik dacht dat het 2-3 jaar was, 3-4 jaar, dat het duurt. Toen had toen nog een soort van discussie met iemand van een, ik had daar ook een column over geschreven, met een directeur van een importbedrijf. Die zei, wat weet jij daar nou van? Jij werkt bij een bank. Maar die kwam echt uit volgens het boekje. Het ging eerst omhoog, omdat er een tekort was. En 2 jaar later zag je hem helemaal weer afglijden.
Dus, en het leuke is, je ziet nu dat die extra bomen worden geplant op heel veel plekken op de wereld. Dus er gaat een keertje weer een overschot komen. Dus nu is het een turbootje long en straks is het een turbootje short en dan houden we weer een paar jaar bezig.
Zo simpel kan het zijn. Ja, we gaan naar Exor. Koopt 15% van de aandelen Philips voor een bedrag van 2,6 miljard euro. Daardoor wordt het Italiaanse investeringsbedrijf verbonden aan de familie Agnelli, bekend van automerk Fiat en de voetbalclub Juventus onder andere, de grootste aandeelhouder van het zorgtechnologiebedrijf dat Philips inmiddels is. Jean-Paul, als jij een kort profiel zou moeten maken van Exor, of misschien wat breder van die familie Agnelli die erachter zit, wat zouden de steekwoorden zijn?
Ja, dat is wel grappig. Ze worden vergeleken eigenlijk op een bepaalde manier met de Kennedys in Amerika. Het is zo'n gevierde familie, puissant, rijk. Hebben op zich ook wel een geschiedenis die al ver terug gaat. Fiat werd opgericht in 1899. En vanuit daar is door de jaren heen het imperium gekomen. En die John L. Kann. Ik moet zeggen, doet hij knap. Want Exor was hier nu een half jaar genoteerd op de Amsterdamse beurs. Niemand had daar eigenlijk een gezicht bij. Nou, dat is nu al veranderd, ja. Want nu kennen we hem.
Maar je zegt het al, die familie die is in Italië ook zeer bekend. Het gaat er ook over wie welk deel van de buit krijgt. Volgens mij is er nog een rechtszaak die nu speelt over erfenissen.
Klopt.
Dus het is niet per se in de rangen van de Agnelli's alleen maar rustig.
Nee, dat is het volgens mij door de jaren heen nooit geweest. Maar inderdaad, die John L. Kann, de CEO van Exor, die ligt overhoop met zijn moeder. Want die is op een gegeven moment hertrouwd. Dus L. Kann hoort bij de 3 van de 8 kinderen die de erfgenamen zijn van het imperium. En die moeder heeft gezegd, nou, ik vind het toch wel aardig als mijn andere 5 kinderen ook wat krijgen. En daar loopt nog een rechtszaak over. Dus moeten we even kijken hoe dat afloopt.
En als aandeelhouder zag ik een focus, en zo gek is dat niet, op aandeelhouderswaarde en strakke discipline, financiële discipline. Karel, kan Philips dat gebruiken?
Ja, zeker. Maar ik denk dat de grootste problemen al vorig jaar zijn opgelost. Toen noteerde het aandeel immers 11 en nu bijna 20. Dus we zijn alweer verdubbeld. Het is hartstikke goed dat we nu een soort Warren Buffett vertrouwen stem hebben. Zoals geloof ik Arnoud Bolte het gisteren of eergisteren noemde in de update.
Ja, dus eergisteren wisten we nog nergens van, dus het moet gisteren zijn geweest.
Gisteren, ja. Dus dat is hartstikke goed. Kijk, en vergeet niet dat Philips natuurlijk nog altijd Philips is een van de mooiste bedrijven in Europa, waar ASML is uitgekomen en ASMI en Besi en NXP. Dus een soort Europese Tencent wat in Nederland zit.
Een Europese Tencent gevestigd in Nederland? Ja, dat zijn wel woorden die je zou willen gebruiken.
Ja, zeker. Tel maar al die chippers op die eruit voortkomen. Die zijn allemaal al groter dan Philips uiteindelijk doorgegroeid. Ja. Weet je, en er kan nog veel meer moois komen uit Philips. Want Siemens heeft natuurlijk een paar jaar geleden de gezondheidsdivisie naar de beurs gebracht. Dit jaar was het geloof ik de andere concurrent, General Electric, die de healthcare divisie naar de beurs bracht. Nou ja, Philips heeft natuurlijk ook nog een gezondheidsdivisie die naar de beurs kan. Hogere waardering, meer focus. Kijk, en dit is natuurlijk een hele mooie stem voor de aandeelhouder. Want die Exor zit erin voor de lange termijn. En niet voor een kort ritje.
Ja, dus mag ik dat inderdaad aannemen op basis van de afspraken die gemaakt zijn, dat dit voor de lange termijn is? Er is overigens ook afgesproken dat dat belang wordt opgebouwd tot maximaal 20%. En daar blijft het dan ook bij?
Het past wel bij het profiel van de portefeuille die Exor heeft. Dus ja, ze kunnen natuurlijk ook niet anders dan het zo opschrijven. De toekomst zal het moeten leren. Maar in principe denk ik wel. Hè, ze hadden in het jaarverslag staan van 2022 bij Exor ook. Van, nou, we hebben in het afgelopen jaar hebben ze 1 miljard geïnvesteerd in gezondheidszorg. Die L. Kann is ook een liefhebber van technologie. Ze willen op het gebied van gezondheidszorg en technologie meer gaan investeren. Dus in die zin past Philips wel precies in het plaatje.
Is Philips toch nog iets waar je, als je risicoavers zou zijn, met een grote boog omheen moet lopen vanwege mogelijke claims die, als ik de deskundigen moet geloven, en dat hebben ze hier ook wel eens gezegd, zouden kunnen oplopen tot 5 miljard.
Ja, dat is één ding. Zijn wat mij betreft
5 miljard maar, hè? Ja. Daar hebben we het nergens meer over.
Nee, dat is één ding. Zijn wat mij betreft 2 dingen. Eentje zijn die claims. Ze hebben natuurlijk op 16 mei de laatste onderzoeksresultaten ingediend bij de FDA, de toezichthouder in Amerika. Daar hebben ze nog geen antwoord op gehad. Ja, dat blijft dus altijd een onzekerheid. Als er wordt gezegd, nou, het is nog steeds niet goed genoeg, dan kan daar nog, ja, dat langer duren. Dat is vervelend. Langere termijn zal daar toch op een gegeven moment wel uitgekomen worden. En dan hou je over de concurrentiepositie van Philips. Die blijf ik toch gewoon nog steeds heel spannend vinden. Ze maken wel gewoon heel veel goede spullen. Maar er zijn inmiddels ook andere partijen die ook op dat medische vlak veel doen. Dus dat zijn de dingen als je risicoavers bent waar je nog even goed over na moet denken.
Nou, dat zullen ze wel gedaan hebben. Toch goed nagedacht hebben. Over die slaapapneuapparaat wordt gezegd, wij zijn bekend met de problematiek. Nee, maar dat lijkt me wel het minste. Maar
klopt, maar ik kan me voorstellen, Thomas, op het moment dat je ergens een paar miljard in stopt, dan ga je natuurlijk in je netwerk kijken, ga je informeren, ga je onderzoeken. Zeker een aantal mensen er fulltime op. En ik denk dat het risico wel is ingeprijsd op deze koersen.
Ook het risico dat die claims echt nog behoorlijk lelijk zouden kunnen uitpakken. Hè? Want er is nu een reservering gemaakt, ik meen alleen om de economische impact, de schade al af te rekenen. Maar de claims waar het natuurlijk echt om gaat, hebben nog betrekking tot gezondheid.
Maar ik neem aan, als je een paar miljard erin stopt, dan doe je huiswerk.
Dan over de consequenties die het ook heeft op het gebied van bestuurlijk vlak. Daar ging het gisteren met Arnoud Boot ook over. Namelijk het feit dat voor niets de zon opgaat. Exor heeft 2,6 miljard euro neergelegd. 15% belang inmiddels. En ze hebben wel gezegd, dan willen we graag een commissaris aandragen voor de RwC. Arnoud Boot, eerder aangehaald, zei daar dit over.
Je hebt invloed op de samenstelling van de Raad van Commissarissen. En nou wil jij buiten die 85% andere aandeelhouders, wil je een extra rechten hebben om buitenom nog extra zeggenschap te krijgen. Die je sowieso al hebt omdat je relatief groot bent. En dan zeg ik dat is toch een beetje een motie van wantrouwen tegen het hele systeem waarop wij Raden van Commissarissen kiezen en Philips een Raden van Commissarissen heeft gekozen.
Ik zie een moeilijk gezicht, Jean-Paul.
Ja, ik ben eigenlijk een klein beetje verbaasd. Want ik kan me daar niet zo in vinden. Als je een belang koopt van 15, wat misschien 20% wordt, is het helemaal niet zo ongebruikelijk om dan ook een commissaris te benoemen. Het gaat toch om een bedrag van 2,6 miljard euro.
Nou, maar dan wordt door Arnoud Boot gezegd, als je die 15% hebt, dan kun je op alle mogelijke manieren je stem echt al laten horen. Daar waar je wil, een stempel op een beleid drukken. Daar is geen eigen commissaris voor nodig.
Nee, dus het wordt sowieso interessant. Kijk, Feike Siebesma zit daar aan het roer. Die zal daar heus ook wel goed over nadenken. Die heeft daar heel veel ervaring mee, heel veel vertrouwen in. En het wordt wel interessant om te kijken wie er dan naar voren wordt geschoven en wat zo iemand kon brengen. Kijk, je hebt natuurlijk niet zoveel aan een toerist daar in de boord. Maar ik heb daar wel vertrouwen in dat daar wel wat goeds uitkomt.
Karel, niet ongebruikelijk inderdaad, hè, als je zo'n belang hebt. Maar wat niet ongebruikelijk is, kan onwenselijk zijn, wat denk jij?
Nou ja, als ik een paar miljard meebreng, dan wil ik ook meepraten aan tafel. Dus het is misschien niet wenselijk. En Arnoud Boot met zijn hoogleraarfunctie heeft er meer verstand van dan ik.
Maar niet te bescheiden, hè?
Nou ja, kijk, ik denk dat het ook wel goed is dat gewoon die paar miljard nu door Exor wordt geïnvesteerd door iemand dichtbij. Af en toe wat inside information goed wordt beheerd. Daar profiteert elke aandeelhouder van. Ja.
Overigens heeft Roy Jacobs gezegd dat het beleid er niet wezenlijk anders uit gaat zien. Nu Exor dat belang heeft van 15%. Er zijn natuurlijk ook al wat reorganisaties aangekondigd. Focus is aangebracht. Maar wat denk je? Toch een aandeelhouder die wat te zeggen heeft. Zelfs in de vorm van een eigen commissaris. Gaat het beleid er anders uitzien?
Nou, ik denk op korte termijn zeker niet. En op lange termijn zal Philips zelf ook moeten kijken. Het was vaker gezegd dat ze nog steeds veel te veel dingen tegelijkertijd doen. Ze zullen daarna kritisch blijven kijken. Wat de zorg vaak is bij zo'n commissaris, zeker als die dan komt van een investeerder, dat het iemand is die dan in de keuken kijkt, alles ziet en op een gegeven moment met een partij van buitenaf een bod voorbereidt op het hele bedrijf. Ja, nou ja, daar kan je rekening mee houden. Maar ik zie dat op dit moment niet zo snel gebeuren als je kijkt naar de portefeuille van Exor.
We gaan naar wat er allemaal gebeurt in China.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is aanwezig met Karel Merks en Jean-Paul van Oudheusden. En wij kijken naar Hongkong. Want op de aandelenbeurs in Hongkong moesten de Chinese vastgoedontwikkelaar Country Garden gisteren een verlies van zo'n 18% incasseren. Beleggers maken zich zorgen omdat het bedrijf niet tijdig heeft kunnen voldoen aan de rentebetalingen van twee obligatieleningen. En de handel in obligatieleningen van het bedrijf zelf lag zelfs even stil, omdat er achter de schermen gesproken zou worden over een herstructurering van de schulden. Daar hebben we in 2021 ook op deze zender op deze plek uitgebreid stilgestaan. Staan bij Evergrande, een andere vastgoedontwikkelaar. Is dit hoofdstuk 2 of is het heel anders?
Nee, het is hoofdstuk 2. En het is ook wat verder in het boek, want het is allemaal weer groter dan de vorige keer. En ik denk dat het ook voor de hele wereld belangrijk is, want de Chinese vastgoedmarkt is met 62 biljoen misschien wel de grootste assetklasse ter wereld. Amerikaanse aandelen zijn bijvoorbeeld 47 biljoen. En de Chinese overheid heeft ook toegegeven, we hebben een probleem in de vastgoedmarkt. We gaan niet iedereen redden. Dus het is lopen op een dun koordje voor de Chinese Communistische Partij.
Maar we gaan niet iedereen redden. Evergrande heeft het wel gered. Er werden zelfs redelijk recent nog cijfers gepubliceerd. Eindelijk over 2021-2022. Nou, je zou helemaal tureluurs worden van de schuldenpositie van het bedrijf. Maar uiteindelijk is het er nog wel. Is dit bedrijf Country Garden too big to fail? Of past dit dan in de lijn van de partij, wij gaan niet iedereen redden?
Kijk, het lijkt mij too big, too veel. Want de Chinese overheid probeert ook steunmaatregelen de boel weer een beetje te pappen en te nat houden. Want ik geloof dat er ook weer een obligatie-emissie uitkomt om wat dat bedrijf te gaan helpen. En de rente is verlaagd en de belasting op aandelen gaat naar beneden. Dus het is too big, too veel. Maar ze kunnen natuurlijk wel langzaam laten leegbloeden. En ik denk dat het doel is uiteindelijk.
Nou, de schrik zat er wel in, hè, natuurlijk, omdat het dan misgaat met dit bedrijf. In het bijzonder, maar de uitstralingseffecten mogen er zijn. Schrok jij er ook van, Jean-Paul?
Nee, ik stond er eigenlijk voor te kijken dat mensen daar weer van schrikken. Kijk, die vastgoedcrisis in China die is bekend. Het is volgens mij hoofdzakelijk een interne aangelegenheid. Wel, gevleugelde uitspraak is dat er in China meer huizen zijn dan dat er Chinezen zijn. Dus ja, dat is gewoon enorm doorgeschoten.
Ja, het maakt ook nogal een behoorlijk deel uit van het BBP, hè? De infrastructuur, als je kijkt naar de investeringen, geloof ik 30% of zo?
Enorm. En het is wel hoofdzakelijk allemaal gefinancierd in lokale valuta. Dus waar ze dus nu die wanbetaling dreigt op die obligaties. Dat ging geloof ik om $22 miljoen. Maar dat is maar een klein deel wat in buitenlandse valuta is. Dus de schuld zit, hè, China is zo opgezet, de schuld zit dan in principe bij de provincies. Die worden nu aangesproken door de centrale overheid van, joh, je hebt het niet goed gedaan. Dus daar moet ook wel even wat carrières gesetteld worden.
Ja,
zeg
want
maar.
Die provincies die gaan nog gebukt onder een enorme schuldenlast, toch?
Ja, en dat is waar Xi Jinping zegt van, joh, maar we hadden dat gedelegeerd, want we doen het hier in het land allemaal samen, maar jij hebt het niet goed gedaan, dus dan moeten we dat even settelen. En dan komt er gewoon vanuit Beijing geld bij. En dan, ja, of het nou gered wordt of blijft dooremmeren. Het is in principe geen goed verhaal natuurlijk.
Het is geen goed verhaal, maar ook geen verrassend verhaal dus.
Nee, ik denk ook niet de laatste.
En ik denk zeker geen interne gelegenheid. Want we hebben natuurlijk twee keer iets heel groots gehad de afgelopen 15 jaar in China. Volgens mij was de grootste, de hele onverwachte devaluatie van de Chinese munt in 2015. Het gevolg was dat de AEX binnen 2 weken 20% naar beneden ging. En de andere was volgens mij in 2008, toen het grootste stimuleringspakket uit de geschiedenis werd gelanceerd en China de wereldeconomie weer uit het slop trok. Dus ik denk dat China wel een partij is om rekening mee te houden.
Nou, je kijkt mij aan, maar eigenlijk reageer je natuurlijk op Jean-Paul. Die zegt het is een interne aangelegenheid. Jij zegt hier het tegendeel te bewijzen. Ik trek me even terug. Kom er even uit met elkaar.
Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk als de Chinese economie, die nu natuurlijk steeds meer in het slop begint te raken, als dat niet meer zo goed loopt, dan kan je daar overal last van krijgen, zeker. Niet in de laatste plaats de bedrijven die heel veel exporteren naar China. Maar die vastgoedsector, ik denk dat ze dat echt gewoon binnenlands prima kunnen oplossen.
Er zijn 3 dingen die ik in de gaten hou. 1 inderdaad wat ze exporteren en importeren. Beide daalden met dubbele cijfers ten opzichte van een jaar geleden. Er is een probleem dus met de export en de import. Ik denk dat het ook belangrijk is naar de prijspeilverandering te kijken. Dus je ziet nu de PPI, de prijzen tussen bedrijven onderling, die daalt met ruim 4% op jaarbasis. En de consumentenprijs, die uiteindelijk met een vertraging van een paar maanden de producentenprijzen volgt, die daalde met een paar tienden. En het getal wat ik zelf het meeste volg is wat banken doen. Omdat banken in de economie verantwoordelijk zijn voor de creatie van geld en het scheppen van leningen voor bedrijven, zodat er investeringsplannen kunnen worden gedaan. En de afgelopen maand werden de minste leningen verstrekt sinds 2009. En het is schokkender dan dat het klinkt, omdat het een absoluut getal is en de economie is sindsdien verdubbeld. Dus ik vind het wel een zorgelijke situatie wat er in China aan de hand
is. Maar maakt het daarmee ook meer dan een interne kwestie? Ja, zeg jij.
Ja.
Jean-Paul?
Ja, God, dat is het leuke van beleggen. We kunnen er eindeloos over praten. Als je de 20% aftrekt, dan staat, als ik het zo hoor, de AEX binnenkort op 600. We gaan het zien.
Mits er een onverwachte devaluatie komt, natuurlijk. Dat was het enige wat in 2015 was.
Kijk, waar ik met name naar kijk is dat je ziet dat de toestroom van buitenlandse investeerders naar China, dat stagneert enorm.
Ja,
dat
daarom hebben ze nu gezegd, van overheidswegen, wij gaan toch proberen om dat aantrekkelijk te maken.
Ja,
en dan is de vraag, past dat in het huidige geopolitieke tijd?
Nou ja, daar staat Amerika tegenover, waar Biden zegt van, jongens, doe het liefst allemaal nog wat minder. Sterker nog, we gaan nog restricties opleggen dat bepaalde dingen helemaal niet meer gefinancierd mogen worden. En die legt daarmee wel de vinger op de zere plaats. Of die nou moet zeggen, hè, het is een tikkende tijdbom, zoals die vorige week deed. dat is dan wel is ook niet zo diplomatiek. Maar het feit is in ieder geval dat in de afgelopen jaren, niet het laatste jaar, maar de jaren daarvoor, stroomde er gewoon enorm veel kapitaal. Met name ook uit Amerika naar China. En nu moeten ze het echt wel zonder doen.
En vergeet niet, China is vorig jaar gepiekt met beroepsbevolking. En vanaf dit jaar krimpt de beroepsbevolking vanwege de eenkindpolitiek. En de Japanners hadden het voordeel toen eind jaren 80 daar de kredietzepel barstte, dat ze nog 20 jaar groeiende bevolking hadden. Dus een meewind. En de demografische tegenwind is gestart. En de geopolitieke spanningen helpen ook volgens mij niet mee.
We gaan naar succes van eigen bodem, namelijk SDEC. Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in montagesystemen voor zonnepanelen, heeft plannen een notering te verkrijgen op de Amerikaanse beurs. Een waardering van $5 miljard. En daarmee wil het bedrijf anticiperen op de groeiende interesse in duurzame aandelen. Berichtgeving van Bloomberg, groots opgepakt natuurlijk ook door Nederlandse media. Want jawel, daar is een succesnummer. Ken je het bedrijf, Jean-Paul?
Ja, uit Deventer. CEO Stijnboek. Nee, maar als je naar de zonnepanelen kijkt, het is wel een bedrijf waarvan je denkt van, weet je, waarom doen wij daar niet mee? Nou, wij doen wel mee. Alleen als belegger kijk je naar de beursgenoteerde aandelen. Dus het is leuk als die op een gegeven moment ook verhandelbaar worden.
Ja, en ze doen het volgens mij zijn als het dan in Amsterdam zou zijn.
Precies. Dat is toch wel een beetje jammer. Zeker ook een groot gemis voor Euronext. Ik denk dat ze daar ongetwijfeld wel een aantal keren langs zijn geweest, maar dat het ze niet gelukt is. Komt natuurlijk ook bij SDEC doordat Blackstone vorig jaar is ingestapt.
Grote jongen, ja.
Ze zullen zeggen, nou ja, we richten ons op de beleggers die al in zonne-energie zitten. Ja, dan ben je op de Nasdaq natuurlijk wel op de goede plek.
En het belangrijkste is natuurlijk dat Amerikaanse aandelen en vooral nieuwe technologie tegen een veel hogere waardering handelt dan in Europa. Dus je kan veel meer geld ophalen.
Maar noem je dit nieuwe technologie? Want de aandeelhouder, de topman, is hier geweest. Het zijn Vos. Ja, het is natuurlijk hartstikke prachtig allemaal. Maar het gaat om montagesystemen voor zonnepanelen. Op ieder willekeurig dak. Daar hebben ze wel iets voor. Dus dat is hartstikke knap. Maar is dat nieuwe technologie?
Ik hoop dat ze iets unieks kunnen. Anders is het geen mooie belegging.
Nee, ze kunnen wel iets unieks, maar ja, nieuwe technologie, dan denk ik meer aan software of chipmakers of Nvidia, waar we het later deze week ongetwijfeld nog wel over zullen hebben. Maar dit ga jij er ook onder.
Sowieso. En mocht ik het mis hebben, ook voor normale aandelen wordt in Amerika een hogere waardering betaald dan in Nederland.
En hoe gaat dat achter de schermen? Want Jean-Paul zal wel gelijk hebben.
Jean-Paul heeft heel vaak gelijk.
Ja, ik wil dat maar zeggen, ja. Maar
alleen het lastige is...
Euronext heeft het dus gemist.
Klopt, maar als je dan kijkt hoe hard Amsterdam gegroeid is de afgelopen jaar, onder andere Proces binnengehaald en nog veel meer prachtbedrijven. Dus zo slecht doet Euronext het nu. Nee.
En die waardering, 5 miljard, dat is natuurlijk geen losse pols werken. Er zijn ook grote banken bij betrokken. Als jij daar wel iets over zou kunnen zeggen, niet uit de losse pols, maar is dat redelijk of...
Ik kan op dit moment, kijk, Blackstone, toen zij er instapte, was volgens mij iets meer dan 2 miljard. Dus nou, we in een jaar tijd naar 5 miljard, dat is nogal ambitieus. Het is wel met die beursgangen altijd zo, we hebben dat al zo vaak gezien. Je hoort blij van zo'n bericht. We moeten eerst nog maar eens zien of het ook gaat gebeuren en of het plaatsvindt en hoeveel er dan wordt opgehaald.
Ja, dat zeg je natuurlijk met een reden, want dit bedrijf had ook plannen in die richting in 2021 al. Toen was het sentiment er niet naar, ook al ging het met het bedrijf zelf wel goed. De timing doet er dus toe.
Ja.
Is die op dit moment dan veel beter?
Nou ja, je hebt het grote succesverhaal van het afgelopen jaar in Amerika is First Solar. Die hebben vol met de vinger zijn die door de subsidiepot gegaan van de infrastructuurplannen van Biden. Die zijn nu hun vijfde fabriek aan het bouwen. Dus dat begint echt allemaal wel te komen. Ja, en daarvoor, maar die doen het nu net even wat minder, heb je een Enphase Energy en een Solar Edge, die ook hier in Nederland ongelooflijk veel zonnepanelen hebben. Die leveren dan die inverters, die omvormers.
Ja.
Maar die moet je natuurlijk ook vastmaken. Dus ik denk wel dat het moment er wel naar is. Zonne-energie is wel een sector waar gewoon nog veel groei in zit.
En als je inderdaad kijkt naar wat er aan programma's is opgetuigd, onder andere door die regering Biden, dan maakt dat die keuze voor Amerika en een Amerikaanse beursnotering misschien alleen maar logischer.
Zeker weten. En daarnaast zet het Nasdaq dit jaar nog altijd tientallen procenten hoger. Dus het is echt een heel positief jaar voor beursgangen en voor aandelen. En het is sowieso het klimaat, want de beursgang van het jaar komt volgende maand met ARM, de chipmaker. Die schijnt 10 miljard te willen ophalen bij beleggers. Dus het is het juiste klimaat om voor een mooi Nederlands bedrijf naar de beurs te gaan.
Ik dank jullie voor jullie toelichting erop. We gingen de hele wereld over. En dat deed ik samen met Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen, en Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere en marktanalist bij eToro.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En over duurzame energie gesproken. Zometeen gaat het over flexibel stroomgebruik en ook contact met Van de Bron. Want voor klanten van Van de Bron met zonnepanelen gaat er het een en ander veranderen.
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.